Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst op deze zondagmiddag voort met het luisteren naar de berijming van het gebed des Heren, daarvan vers 1 en 2. Wij mogen er naar luisteren, thuis kunt u het zingen. O Allerhoogste Majesteit die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. En ook het tweede vers van gezang 5. Vanmiddag mogen wij het geloof van de kerk belijden. We doen dat met de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna wordt gezongen op Psalm 85, daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woonde. Schuld uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Psalm 85, vers 1, na de belijdenis van het geloof. Doen we dan nu met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met deze woorden. En ieder spreekt dat na in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, wat zijn dat diepe en tegelijkertijd hoge woorden die we mochten uitzingen. Dat u de schuld uit uw boek hebt weggedaan. De schuld die we maken tegenover u elke dag weer opnieuw. Wij die zelf de schuld niet weg kunnen nemen. Maar u heeft het gedaan, in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan. En zo wilt u als Vader ons in uw Zoon in genade aanzien. Niet met ons doen naar onze zonden, niet ons vergelden naar onze ongerechtigheid. Want de hitte van uw gramschap is geblust. We mochten belijden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen dat u, Heer Jezus, geleden hebt, gekruisigd bent, gestorven bent, begraven bent, diep in de hel afgedaald, om daar uit te roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij nooit van u verlaten zullen zijn. In onze diepste aanvechting niet. In de strijd die we moeten strijden in het leven. Een eenzame strijd soms ook tegen de dood. Maar u verlaat ons niet. U houdt ons vast. omdat u voor ons de dood ingegaan bent, omdat u voor ons de schuld gedragen hebt, mogen wij zingen van uw trouw, van uw genade, van uw goedheid. Breng ons ook vanmiddag op die toonhoogte van het geloof. En geef dat we zo ook naar uw woord mogen luisteren. Dat woord wat zo bekend is. Als het gaat over de lijdensgeschiedenis weten wij soms precies wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Maar geef dat het elke keer weer nieuw voor ons mag zijn. En dat we ook vanmiddag geopende oren, maar ook ontsloten harten mogen hebben. Om het woord van u te verstaan. Om het binnen te laten komen. Om het zijn werk te laten doen. Van geloof en bekering. Van verandering. Van verootmoediging. Van verwachting. Van geloof. En laat zo deze dienst er ook voor gebruikt mogen worden. Hier in de kerk, maar ook thuis als er meegeluisterd en meegekeken wordt. We danken u voor die middelen die er zijn. En ook al kunnen wij hier in de kerk niet zelf zingen, geef dat ons hart gaande gemaakt is en gaande gemaakt wordt om de woorden mee uit te spreken in ons hart. En geef dat het thuis gezongen mag worden. Niet alleen met de mond, maar ook met het hart. En dat we zo samen mogen stemmen in de lof op uw heerlijke naam. En ook al zijn we dan niet fysiek met elkaar verbonden, dat we toch wel die gemeenschap der heiligen mogen ervaren. Dat we samen luisteren naar uw woord. Samen zijn onder de verkondiging van het evangelie. En samen uw naam mogen belijden. In ons zingen, in ons spreken. Heer, ga zo met ons mee. En wilt u zo een gezegende dienst geven. Die mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam alleen. De lof op het lam. Het lam dat de schuld der wereld op zich nam. Het lam dat geslacht is ter verzoening van al onze zonden. En zo mogen wij tot u naderen. Zo mogen wij voor u bestaan. Dankzij zijn offer. Geef dat wij zo omhoog mogen zien. En het van u mogen verwachten. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Uw Geest die het woord voor ons opent. Uw Geest die het hart van ons ontsluit. En we bidden om de opening door uw Heilige Geest. En dat wij zicht mogen hebben, zicht mogen ontvangen. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Op wie u voor ons wil zijn. In uw Zoon. Jezus Christus, hoor ons om zijnentwil, uit genade. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar het begin van Matteüs 26. Matteüs 26, in mijn eigen gemeente ben ik begonnen met het lezen van de twee hoofdstukken uit het Lijdensevangelie van Matteüs. Matteüs 26 en 27. Wat zo prachtig tot klinken wordt gebracht ook in de Matteüs Passion. En ik heb een preek gehouden over Matteüs 26 vers 1 tot 16. En die wil ik ook hier vanmiddag houden. Dus we lezen vers 1 tot en met 16 uit Matteüs 26. Daar komen deze woorden tot ons. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had. Dat zijn al die woorden die hij uitgesproken heeft over wat er aan zijn wederkomst vooraf zal gaan, hoofdstukken 24 en 25, u kent ze ongetwijfeld wel. Als Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei, u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had, en ze goot die uit op zijn hoofd, terwijl die aanlag. En toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen ze deze zalf op mijn lichaam goot, deed ze dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven, als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Tot zover dit gedeelte uit Matthäus 26. En we willen vanmiddag stilstaan bij de versen 3 tot en met 5. Waar deze woorden staan: toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Tot zover dit tekstgedeelte voor deze middag. En als thema staat er boven deze preek een bijzondere vergadering, of een vergadering moet ik zeggen, met een bijzonder besluit. En ik mag wel zeggen een zegenrijk besluit. Een vergadering waar een besluit wordt genomen. Maar voordat we daar met elkaar over nadenken, wordt er gezongen op Psalm 86... Psalm 86, 2 en 3. Wie toch is als gij weldadig? Wees mij nou, Heer, genadig. En ook vers 3, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86, 2 en 3. Gemeente waar vergaderd wordt, daar worden doorgaans ook besluiten genomen. Dat hoort bij een vergadering. Een kerkraadsvergadering, die kan bij elkaar komen, nu via Teams of Zoom. En dan moeten er ook besluiten genomen worden als er weer nieuwe maatregelen zijn die van overheidswegen naar voren gebracht worden. Van hoe gaan we daar in de kerk mee om? Dan moeten er weer besluiten genomen worden. Of op een teamvergadering van uw werk, waar je met elkaar ook een besluit neemt. Hoe ga je verder? Wat voor dingen doe je wel? Wat voor dingen doe je niet? Of een lerarenvergadering nu, hè, in het voortgezet onderwijs. Hoe ga je het allemaal doen? Eén dag onderwijs maar. Hoe hou je leerlingen op een afstand? Hoe doe je dat? En dan neem je ook bepaalde besluiten. Waar is een vergadering voor? En een voorzitter speelt dan vaak een hele belangrijke rol als het gaat om het leiden van zo'n vergadering waar besluiten genomen moeten worden. Want hij of zij, als goede voorzitter, die luistert naar de gedachten en de gevoelens die er bij de leden van die vergadering leven. Want ja, die worden naar voren gebracht. En ik daag misschien iemand ook wel eens uit van, zeg jij maar eens wat. En je probeert dan als voorzitter te kijken van, wat leeft er in de vergadering? En dan zoekt zo iemand ook vaak naar een compromis. Om uiteindelijk een voorstel te doen aan die vergadering wat een breed draagvlak heeft. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als er een unaniem besluit genomen kan worden. Maar soms moet het ook wel eens met meerderheid van stemmen genomen worden. Maar in ieder geval, een voorzitter heeft een hele belangrijke taak om met zo'n besluitvoorstel te komen en dat ook aan de vergadering mee te delen. Nou, vanmiddag maken we ook kennis met een vergadering. Een vergadering die gehouden wordt met een voorzitter die ook een heel apart, bijzonder, maar ook zegenrijk besluit neemt. Wie is die voorzitter dan? Nou, die voorzitter die heet Caiaphas, de hoge priester. En hij is voorzitter van een heel belangrijk college in het Jodendom. Het Sanhedrin. Daar heb jij ongetwijfeld wat van gehoord. Het Sanhedrin. Dat is een college van 70 plus 1 leden. En die ene is de voorzitter en die is waarschijnlijk ook boventallig. In ieder geval een college daar in het Jodendom die allerlei rechtszaken behandelt, maar ook zaken die liggen op het geestelijk gebied. Dan werd zo'n Sanhedrin of een gedeelte van het Sanhedrin bij elkaar geroepen om daarover te vergaderen, om er met elkaar over te spreken. En Caiaphas was de voorzitter van dat college, van het Sanhedrin. De Romeinen, die het land bezet hielden, die zorgden er wel voor dat er een voorzitter was van dat Sanhedrin die hen welgezind was. Die niet een tegenvoeter van hen was, maar die eigenlijk datgene deed wat zij ook heel graag wilden. En ze hadden Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was getrouwd met een dochter van Annas. Ze hadden Annas vervangen door Caiaphas. Waarschijnlijk functioneerde Annas niet goed in hun ogen en hadden ze Caiaphas voorgesteld als de nieuwe voorzitter van dat college. Dat vonden de Joden eigenlijk helemaal niet zo leuk. Eigenlijk erkenden ze Caiaphas niet als hoge priester en als voorzitter van dat college. Vandaar dat in het Johannesevangelie, als de Heer Jezus in Gethsemane gevangen genomen is, dat in het Johannesevangelie gezegd wordt dat de Heer Jezus geboeid, afgevoerd wordt naar Annas. Ja, daarna komt hij ook wel bij Caiaphas, maar eerst wordt hij bij Annas gebracht. Annas mag als eerste de Heer Jezus verhoren. En u weet wellicht dat Johannes, de schrijver van het evangelie, ook bekend was met de hoge priester, met het huis van de hoge priester. Dus die wist heel goed dat Annas een hele bijzondere positie innam onder het Jodendom. En daar werd de Heer Jezus dus eerst naartoe gebracht. Maar ja, uiteindelijk moest Caiaphas toch de vergadering verder leiden en daar gaan spreken over de godslastering die naar voren gebracht werd, waar het volk moeite mee had, dat hij gezegd had dat hij de zoon van God was. En daar moest Caiaphas op dat moment dan ook een besluit over nemen. Dus Caiaphas, gemeente, is een hele belangrijke hoge priester geweest, een hele belangrijke voorzitter geweest van dat Sanhedrin. Hij is dat wel 18 jaar lang geweest. Dat was erg lang. Van 18 tot 36 na Christus. Hij was het ook nog toen Petrus en Johannes gevangen genomen werden, omdat ze die verlamde man bij die schone poort genezen hadden en gezegd hadden dat ze dat in de naam van Jezus de Nazarene hadden gedaan. Maar dat mocht niet gebeuren. En daarom werden ze gevangen genomen en mochten ze niet meer spreken over de naam van Jezus. Maar dat konden ze niet beloven. Wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar in ieder geval was Caiaphas toen ook nog voorzitter. Blijkbaar werd hij gewaardeerd door de Romeinen en niet zomaar vervangen. Zelfs toen Pilatus als stadhouder vervangen werd door de nieuwe keizer in Rome, mocht Caiaphas blijven als hoge priester, als voorzitter van het Sanhedrin. Maar goed, gemeente, deze Caiaphas, deze voorzitter, een heel belangrijk figuur in het Sanhedrin, ook in het Jodendom, deze Caiaphas die roept nu een gedeelte van het Sanhedrin bij elkaar. Het was spoedoverleg, er moest heel snel gehandeld worden. Misschien was het een soort dagelijks bestuur, een soort moderamen. Hij roept dat spoedoverleg bij elkaar en er is eigenlijk maar één agendapunt. Daar moeten we met elkaar over spreken. Wat moeten wij met Jezus aan? Jezus, die voor heel veel onrust zorgt in het land. En wat moeten we nou met hem aan? Moeten we hem gevangen nemen of niet? Wat moeten wij met deze Jezus de Nazarener aan? Want ja, we kunnen hem niet zomaar laten gaan. We moeten hem vangen. We moeten hem gevangen nemen. Weliswaar met list, zo onopvallend mogelijk. Het mag geen onrust geven onder het volk. Maar uiteindelijk moeten we hem, nadat we hem gevangen genomen hebben, ook doden. Hem doden. En daar hebben ze met elkaar over vergaderd. Daar hebben ze dat overleg voor met elkaar. En misschien zijn er best wel wat verschillende meningen geweest onder degenen die er bij elkaar waren. Want u weet wellicht dat Nicodemus, die in de nacht tot Jezus was gekomen en dat hele indringende gesprek met Jezus heeft gehad over de wedergeboorte, dat Nicodemus sympathie heeft gekregen voor de Heer Jezus. En misschien zat hij ook wel bij dat overleg. En heeft hij dat allemaal wat willen temperen. Nee, niet gevangen nemen en doden dat niet. En misschien was Jozef van Arimathea er ook wel. Jozef van Arimathea die bij de begrafenis van Jezus voor de dag komt en zijn meester een eervolle begrafenis wil geven. Blijkt dan ook een volgeling van Jezus te zijn. Maar goed, hoe het ook zij, ook al waren er misschien die tegenstemmen, Caiaphas die neemt als voorzitter toch een besluit wat een breed draagvlak heeft. En die doet het voorstel dat hij uiteindelijk, de Heer Jezus, gevangen genomen zal worden en dan ook gedood zal worden. Dat moet uiteindelijk met Jezus gebeuren. Sterven moet hij. Hier in Matteüs 26 wordt er maar heel kort over die vergadering gesproken. Een paar versen maar. Maar in Johannes 11, het einde van Johannes 11, daar wordt veel breedvoeriger gesproken over deze vergadering. En daar komt naar voren dat in dat Sanhedrin er eigenlijk best wel wat verwarring was over al die mensen die achter de Heer Jezus aanlopen. Die blijkbaar toch wat in hem zien. En dat geeft zoveel onrust dat ze bang zijn dat de Romeinen uiteindelijk zullen ingrijpen. Want de Romeinen vinden het niet leuk als er onrust is onder het volk. En wat gaan die dan doen? En waar zijn die leden van het Sanhedrin bang voor? Wel, dat zij eraan gaan. Dat de Romeinen het misschien wreken op dat Sanhedrin. En dat wil natuurlijk dat Sanhedrin niet. En dat wil Caiaphas ook niet. En dat doet Caiaphas, dat lezen we in Johannes 11. Dus we moeten Johannes 11 samenlezen met Matteüs 26. Dan doet Caiaphas een voorstel. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, het is beter dat Jezus sterft dan dat ze er allemaal aangaan. Hij zegt dan, het is nuttig, het is van een hoog nut dat één mens sterft voor het volk. En niet het hele volk verloren gaat. En Johannes die tekent er dan al heel fijntjes bij aan. Dit is een profetische uitspraak van Caiaphas. Nee, dat heeft Caiaphas zelf niet geweten. Maar hij is toch wel gebruikt om daar een uitspraak te doen over wie Jezus inderdaad is. Hij zou moeten sterven als die ene om een volk, ja het volk, niet verloren te laten gaan. En welk volk is dat? Nou, dat wordt in Johannes 11 ook wel onder woorden gebracht. Dat zijn zij die als Joden, maar ook uit de heidenen, in Christus zullen geloven. Die zullen door die ene mens, door Jezus die sterft, behouden worden. Profetisch heeft Caiaphas dat op die vergadering daar gezegd. Het is beter dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Nou, wat in Johannes 11 dan vrij breedvoerig aan de orde komt, dat wordt hier in Matteüs 26 in kort bestek weergegeven. In ieder geval lezen wij dat Caiaphas dat overleg voert met die overpriesters, met die schriftgeleerden en met die oudsten. En dat er besloten wordt om Jezus gevangen te nemen en hem uiteindelijk te doden. En de vergadering gaat ermee akkoord. Het besluit wordt overgenomen. Met algemene stemmen misschien, of met een paar tegenstemmen. Maar in ieder geval, ze zullen Jezus niet zomaar laten gaan. Ze zullen hem met list gevangen nemen en uiteindelijk doden. En u staat er nog bij, het mag niet tijdens het feest gebeuren. Het paasfeest wat bijna gevierd gaat worden. Liever maar niet tijdens het feest, want dat geeft zoveel opschudding op dat feest. Dat liever niet. Maar laat het nou voor ons als christenen juist het feest zijn waar wij de dood, maar ook de opstanding van de Heer Jezus gedenken. Wij leven in deze lijdenstijd toch toe naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Die grote dag dat Jezus zal sterven aan het kruis, dat vieren wij. Goede Vrijdag, een vierdag. En we vieren ook zijn opstanding uit de doden. Hij is niet in de dood gebleven, maar hij is opgestaan. Die ene mens die gestorven is, waardoor we mogen leven. Jezus, dood van mijn dood. Jezus, leven van mijn leven. Het feest wat wij als christenen mogen vieren. Waar we naar uitkijken. En wat wij dan ook mogen gedenken. De dood van Christus en zijn opstanding uit de doden. Paulus zegt niet voor niks in een van zijn brieven. Ik zal in niets anders roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Met hem gestorven om ook met hem te leven. Dat is het vieren waard. Caiaphas die zei, liever niet op het feest. Maar wij mogen nu juist op dat feest de dood en de opstanding van Christus gedenken. Maar goed gemeente, Caiaphas die neemt dus als voorzitter van dat Sanhedrin, die neemt dat besluit om Jezus gevangen te laten nemen en uiteindelijk ook te doden. Nu zei ik al, het is een heel bijzonder besluit, maar ook een heel zegenrijk besluit. Ik ben er blij mee. Blij mee dat deze voorzitter, dat deze Caiaphas dit besluit heeft genomen. Blij, zegt u? Blij met zo'n besluit? Met zo'n luguber besluit? Om iemand gevangen te nemen die niets kwaads gedaan heeft? En om uiteindelijk ook die persoon te doden? Moet je daar blij om zijn? Het zou toch niet mooi zijn als je een kerkenraadsvergadering hebt en je zou daar besluiten om een gemeentelid gevangen te nemen. En misschien zelfs uiteindelijk ook te laten berechten. Of dat je als lerarenvergadering zegt, nou, die leerling, die sturen we maar van school af. Die functioneert niet. Dat is niet zo'n mooi besluit. Of dat je op een teamvergadering zegt, nou, die cliënt, daar gaan we niet meer naartoe. Die kunnen we overslaan. Die zoek het maar uit. Zulke besluiten, daar word je niet zo blij van. En toch, voorzitter Caiaphas, die dit besluit neemt, neemt een zegenrijk besluit. Een besluit waar we blij, verheugd, dankbaar om mogen zijn. Voordat alles zal gebeuren. Dus het verraad van Judas. We lazen dat Judas op een gegeven moment naar de overpriester en de schriftgeleerden toe gaat en zegt, wat willen jullie mij geven, opdat ik hem aan jullie zal overleveren. Die vrouw die geeft heel veel aan Jezus. Zo'n alabaster fles met die kostbare nardus, dat geeft ze aan Jezus. Maar Judas die wil alleen maar nemen om Jezus over te leveren. En we lezen ook verder in het evangelie, in het Leidens-evangelie, over de gevangenneming van Jezus daar in Gethsemane, dat hij gebonden wordt. En we lezen ook over het verhoor van Caiaphas en het verhoor van Pilatus en het verhoor zelfs ook van Herodes. En we lezen van de geesteling die Jezus heeft ondergaan en dat hij uiteindelijk overgeleverd wordt om gekruisigd te worden. Ja, dat gebeurt allemaal. Maar daarvoor, voor dat alles, is dat besluit dus genomen om Jezus te laten doden. Dat besluit staat vast. Dat is daar genomen op dat Sanhedrin. Daar heeft die voorzitter Caiaphas een hele belangrijke rol in gehad. Maar gemeente, eigenlijk moeten we zeggen, dat besluit was al veel eerder genomen. Nog voordat Caiaphas dat besluit daar neemt in dat college van het Sanhedrin, voordat hij dat besluit neemt, is er ooit al een besluit genomen dat Jezus sterven zou. Dat Jezus zijn leven geven zou. En dat besluit heeft de Vader van Jezus, de Vader van de Zoon van God, ooit genomen. Daar in de, wat wij willen zeggen, de nooit begonnen eeuwigheid, nog voor de grondlegging der wereld, daar is dat besluit genomen dat de Zoon zou sterven. Zo lief had God deze wereld. Zo lief had God u en jou en mij. Zo lief had God deze wereld verloren in schuld, dat u zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, overgegeven heeft in de dood. Dat was het besluit van de Vader, daar in de hemel. Daar had hij zijn Zoon voor over, om een wereld te redden, om zondaren te behouden. En nu is Caiaphas, daar op dat Sanhedrin, als voorzitter, een hele belangrijke rol, althans een voorzitter heeft toch heel vaak een belangrijke rol, is Caiaphas eigenlijk maar een klein pionnetje in dat grote schaakspel om uiteindelijk te besluiten tot die dood van Jezus. Maar het besluit was al genomen. En met dat Jezus sterft, wordt daarmee de dood en de zonde en de duivel uitgeschakeld. Dat wist Caiaphas niet. Profetisch heeft hij dat wel gezegd. Eén mens moet sterven om het volk niet verloren te laten gaan. Maar dat besluit is genomen daar in de eeuwigheid. Jezus moet sterven opdat anderen zullen leven. Dat is uiteindelijk dat besluit wat Caiaphas neemt, maar achter dat besluit daar in de eeuwigheid schuilgaat. Dat wist Caiaphas zelf niet, maar God gebruikte Caiaphas daar wel voor. Dat is trouwens best wel opvallend in het Leidensevangelie, dat er nog wel eens mensen gebruikt worden als instrumenten in de hand van God, God de Vader, om datgene uit te voeren wat God al veel eerder besloten had. Caiaphas wordt daarvoor gebruikt, die vergadering. Maar ja, We moeten ook eerlijkheidshalve zeggen, Judas, één van de 12, één van de discipelen van de Heer Jezus, Judas is er ook voor gebruikt. Om uiteindelijk met die verraderlijke kus Jezus de meester over te leveren in de handen van degene die hem gevangen nemen en hem uiteindelijk ook ter dood brengen. Judas, ook zo'n wonderlijk figuur, gebruikt om uiteindelijk Jezus over te leveren. En Pilatus, die stadhouder, Pilatus zat met Jezus in zijn maag. Pilatus verhoorde de Heer Jezus en hij dacht, wat heeft die man nou voor kwaad gedaan? Moet het die man nou berechten? Moet het die man nou ter dood veroordelen? En hij dacht, nou, als ik nou Barabbas voorstel, dan zullen ze wel kiezen voor Barabbas, dat die gedood zou worden en dat Jezus vrijgelaten zou worden. Maar nee, Barabbas, die mocht vrij. En Jezus moest gedood worden. Maar Pilatus begreep er niets van. En toen heeft hij uiteindelijk zijn handen gewassen in onschuld. En heeft hij de onschuldige, ik vind geen schuld in hem, heeft hij de onschuldige overgeleverd om gedood te worden. Om gekruisigd te worden. Pilatus, ook zo'n figuur die door God gebruikt wordt om uiteindelijk Jezus aan het kruis te krijgen. Ja. Nee, niet dat het gedrag van die mensen goed te praten is. Caiaphas had het niet mogen doen. Caiaphas had het besluit niet mogen nemen. Judas had het ook niet mogen doen. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment ook, ja, jij moest dat wel doen, maar wee die mens door wie het gedaan wordt. Dat zegt de Heer Jezus ook over Judas. En Pilatus heeft ook niet recht gehandeld. Het was eigenlijk corrupt wat hij deed. Het was onrechtvaardig wat hij deed. En toch, hij wordt gebruikt om uiteindelijk Jezus aan het kruis te krijgen. Het is alles opgenomen in dat grote plan van God om Jezus uiteindelijk te laten sterven, opdat er leven zal zijn, eeuwig leven zal zijn. En daarom, gemeente, ben ik toch heel blij. Hoe wonderlijk het ook klinkt. Ben ik toch heel blij met dat voorstel van voorzitter Caiaphas. Dat hele bijzondere besluit dat Jezus, die niets kwaads gedaan heeft, gevangen genomen zou moeten worden, uiteindelijk ook gedood zou moeten worden. Een zegenrijk besluit. Voor mij, voor u, voor jou, voor ieder. Want zijn dood brengt immers het leven. Zijn sterven geeft ons immers behoud. Dat is het wonderlijke in deze lijdenstijd. Ja, je kan wel eens vervallen in de lijdenstijd in alleen maar de tragiek en het drama en het medelijden. Misschien dat zo'n passion, zo'n Matthäus passion of een Johannes passion daar ook wel een beetje aan kan bijdragen. De muziek die altijd in een wat mineurstemming naar voren gebracht wordt. Al die woorden die daar klinken, waar eigenlijk het beklag is over datgene wat Jezus moet ondergaan. Alles wat er met hem gebeurt. Maar uiteindelijk is het geen tragiek. Uiteindelijk is het geen drama. Maar is het de blijmare van het evangelie. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ook al is Judas dan die verrader. En ook al is die Romeinse rechter niet goed bezig. En ook al heeft Caiaphas dan een vreemd besluit genomen. En ook al laten de discipelen hem in de steek en moet Jezus alleen de weg gaan. Toch, dit is het evangelie. Het evangelie van Christus die zijn leven geeft om zondaren te behouden. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat wordt elke keer weer naar voren gebracht als het avondmaalsformulier voorgelezen wordt. Als het avond, nou ja, helaas kan dat nu niet, of tenminste veel minder. Maar als het avondmaal gevierd wordt, dan wordt dat voorgelezen. En dan klinken er altijd die diepe woorden. Hij voor mij, zijn lichaam verbroken, zijn bloed vergoten. Hij voor mij, opdat ik de dood niet zou sterven. Hij veroordeelt. Caiaphas die dat besluit neemt. Pilatus die hem overlevert. Hij veroordeelt. Hij gedood opdat ik de vrijspraak, het eeuwige leven zou ontvangen. Er is een Schots hervormingslied. Wellicht kent u het wel. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Van Robert Murray McShane. En in dat laatste couplet, daar zingt deze Schotse hervormer: gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Een zwanenzang. Een laatste lied. Een laatste gedicht. Wat een dichter of een zanger maakt, dat is een zwanenzang. Laat dat voor ons ook. En ook voor jullie predikant. Zijn zwanenzang mogen zijn. Gestorven voor mij. Zo mag ik het leven ontvangen. Zo mag ik delen in de eeuwige heerlijkheid. Hij voor mij. Opdat ik niet eeuwig de dood zal sterven. En daarom, voorzitter Caiaphas, ik dank je. Met dat besluit wat je genomen hebt. Ik dank je van ganse harte. Dat uiteindelijk dat besluit genomen is. Om Jezus ter dood te brengen. Opdat ik het leven mag hebben. Mijn heiland werd gebonden. Die moest gevangen genomen worden. Dat was toch ook iets waar je van denkt. Hoe bestaat het? Dat Jezus daar in die hof van Gethsemane. Terwijl die nog net het oor van Malchus opgeraapt heeft. Aan het hoofd van Malchus heeft aangebracht. Jezus die goed doen door het land ging. Zijn handen die niet anders dan goed deden. Dat Jezus zijn handen moest laten binden. Als een arrestant afgevoerd werd. Verachtelijk. Maar dat hij gebonden werd. Wat ook het Aaltmansformulier zo prachtig zegt. Opdat ik ontbonden zou zijn. Opdat ik in de vrijheid zou komen te staan. Opdat ik mag weten van vrijspraak. Hij gebonden en ik de vrijheid. Hij gedood. Omdat ik het eeuwige leven zou mogen ontvangen. Hij onschuldig. Omdat ik niet schuldig zal worden verklaard. Hij voor mij. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Het eerste koraal wat in de Matthäus-passion klinkt. Na dat openingskoraal, dat hele lange openingskoraal, dat eerste koraal wat klinkt, dat is een voorspel als het ware op datgene wat er op die vergadering zal gebeuren. En daar zingt dat koraal: Hert, liefste Jezu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf urteil had gesprochen. Was is die schuld? In was voor misdaden, wies du geraten. Dus de vraag die klinkt, waarom? Waarom gebeurt dat? Wat is de schuld die u draagt? Wat voor misdaden hebt u begaan? Niets, helemaal niets. En toch wij weten het antwoord. Wij weten datgene wat Psalm 34, dat laatste couplet, zingt. De Heer verlost en spaart. Zijn volk, dat volk waar Caiaphas ook over sprak. Zijn volk dat op zijn hulp, de hulp van deze onschuldige middelaar, vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd. En dan niet schuldig zijn verklaard. Hij mijn schuld, hij de dood, opdat ik vrijgesproken mag worden en het eeuwige leven mag ontvangen. Geprezen zij het Lam dat de schuld der wereld op zich nam. Amen. Dat wordt nu gezongen, Psalm 34, dat laatste couplet. elkaar danken en bidden. Heer, wat blijft het altijd een wonderlijke evangelie. Zwart zijt gij. En toch liefelijk in mijn ogen. Dat u goddeloze wil rechtvaardigen. Dat aan armen uit genade uw hulp getoond wordt. Waar wij niets hebben. Waar wij schuldig zijn. Dan mogen we zien op het lam. Wat onze schuld op zich nam. Hij gestorven. Opdat ik het leven mag ontvangen. Hij mijn schuld gedragen. Opdat ik de vrijspraak mag ontvangen. Hij gebonden. Opdat ik ontbonden zal zijn. Geef dat evangelie elke keer weer nieuw bij ons binnen mag komen. Het zijn van die hele bekende woorden. We kennen ze eigenlijk al lang. Maar geef dat we ze met ons hart mogen kennen. Dat wij moeten belijden dat wij wel schuldig verklaard moeten worden. En dat wij moeten sterven voor eeuwig. En dat wij het oordeel moeten dragen. Maar nu mogen we zien op hem. Waarvan u al lang het besluit genomen had. Dat hij zijn leven zou geven. Om ons te redden. Het is gebeurd. Zelfs Caiaphas is daarvoor gebruikt. En de Pilatus is daarvoor gebruikt. Om uiteindelijk uw zoon daar te brengen waar hij gekruisigd werd. En geef dat we dan niet in een soort drama daarnaar kijken. Maar dat we met verheugde ogen mogen zien op onze heiland. Hij hangt daar mijnentwege. En dat we zo op hem mogen zien als het lam dat de schuld van mij op zich nam. Geprezen zij dat lam. Heer, we danken u voor uw woord dat u ons gaf. Wilt u met ons mee laten gaan. Wat we op deze dag mochten horen. Hier in de kerk, maar ook thuis. En geef dat we ervan mogen leven. In deze lijdenstijd. Richting Goede Vrijdag en Pasen. Dat we met het zicht op Jezus mogen zeggen, Jezus dood van mijn dood. Jezus leven van mijn leven. En dat we zo troost mogen ontvangen uit zijn wonden. Vreugde mogen ervaren in zijn weg die hij ging van lijden en sterven. En van opstanding uit de doden. Heer, we bidden voor deze gemeente, in bijzonder als zij geconfronteerd worden met de ernstige ziekte van hun herder en leraar, collega Floor. Heer God, wilt u met de gemeente zijn, maar wilt u bovenal met hem zijn? Wilt u hem troost bieden, die enige troost? In leven en in sterven. Om het eigendom te mogen zijn van die getrouwe zaligmaker die hij heeft mogen verkondigen. Hier en ook op andere plaatsen. En dat u nu zelf ook van dat evangelie mag leven. Gestorven voor mij zal ook mijn zwanenzang zijn. Gedenk hem en zijn vrouw. De kinderen en de kleinkinderen en de gemeente. Geef dat een voortdurend gebed mag zijn naar u om ondersteuning, om draagkracht, om troost. Heer, dat mag toch om gebeden worden. We zongen met elkaar, wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Dan wilt u kracht geven. Dan wilt u de ziel van uw knecht in zijn lijden verblijden. Met de hoop op u. Met de hoop op het enige leven. Ik wens ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Heren, zo mogen we elkaar aan u opdragen. Wat kunnen we beter doen dan het van u verwachten? Wat kunnen we beter doen dan onze harten opheffen naar u omhoog? Heren, wilt u zijn met deze wereld? Maar alles draait om de bestrijding van het coronavirus. Door de maatregelen, door de vaccins, door allerlei andere dingen. Maar geef dat ik in deze wereld ook geweten mag worden van dat ene medicijn. Van die ene heelmeester. Van dat ene reddende medicijn. De dood van uw zoon. Dat daar alle behoud. Dat daar alle redding in ligt. Dat daaruit geleefd mag worden. Wat er ook gebeurt. Hoe het in deze wereld ook gaat. Maar dat we geborgen mogen zijn in u. Gedenk alle die leiding hebben te geven. Aan de kerk. Aan ons land en volk. Onze regering, ook al is ze demissionair. Geeft de minister-president en de verantwoordelijke ministers ook wijsheid om op een goede wijze leiding te geven aan ons land. En wilt u geven dat door alles heen uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Dat mensen mogen komen tot de kennis van uw heerlijke naam. Heer, wilt u ons bewaren in de tijd die voor ons ligt. Bewaren in uw eeuwige trouw. En geef dat in deze lijdenstijd in niets anders mogen roemen. Dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dat we daaruit onze kracht, onze troost, de moed om verder te gaan, mogen ontvangen. Zo mogen we het van u vragen. Wees met ons. Hoor en verhoor ons. Alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot zal er nu gezongen worden. En we mogen in ons hart meezingen. Psalm 103. En daarvan vers 2 en ook vers 6. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zijn genadig wil vergeven. Uw krank heen kent. Ziekte kent. En liefderijk geneest. Maar die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. En ook vers 6. Psalm 3, 2 en 6. ontvangt dan hier en ook thuis de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.